Hij mag wel een beetje zachter. Als jullie een Bijbel hebben, pak hem erbij. En straks bij Hebreeën 10. Ik wil voordat we het woord gaan openen, eerst even heel kort, drie korte verhaaltjes. Dan wil ik met jullie bidden om het woord te openen. En dan wil ik met jullie ongeveer 5 teksten bij langs gaan. En het thema van vanavond is van hoe zien wij dat we Jezus volgen en hoe zien andere mensen dat wij Jezus volgelingen zijn. Dus hoe zien wij dat we Jezus volgen, dat we op weg zijn. En hoe zien andere mensen dat wij op weg zijn met Jezus. Goed, eerst 3 korte verhaaltjes en dan Hebreeën 10. Er is een klein neefje die zit bij je in de auto. En die zegt, goh, dat u Jezus nog gelooft, dat u hem nog volgt. Dat deden wij vroeger ook. Maar toen mijn moeder is overleden, ging mijn vader nog wel eens mee naar de kerk. Toen hij dat ook niet meer deed, toen werd er ook niet meer bij tafel gelezen. Nee, ik vind het wel mooi dat u dat nog wel doet. Maar ik doe dat niet meer. Dat is het eerste verhaaltje. Het tweede verhaaltje. Een broeder in de Heer, die spreekt je aan. Hij is ziek, hij heeft veel pijn en moeite. En je zegt tegen hem, laten we voor je bidden en geloven in genezing. Want de Heer wil dingen met je doen. Hij wil laten zien hoe groot hij is. En deze broeder, die de Bijbel elke dag leest, die zegt, ach, ik heb die gave niet. Dat is vast voor iemand anders. Het is niet zo belangrijk. Ik red me er wel mee. Ik zal het maar moeten doen. Dat is het tweede verhaaltje. En het derde verhaaltje, iets heel anders. Je loopt naar buiten, het is lente. Misschien hebben jullie dat vorige week ook gezien. En daar staat die mooie appelbloesem in bloei. Dan weet je, daar komen appels aan. Het duurt niet lang meer. Het is zover. Nou, 3 korte verhaaltjes die aangeven, waar geloven we in? Wat laten we zien? Wat laten we horen? En waar gaan we voor? Waarom zijn we hier op aard? En houden we dat ook vast? Nou, eigenlijk, dat zijn 3 hele korte dingen. Denk daar eens goed over na. Dus waarom zijn we hier? Wat doen we hier? Waarom houden we dat ook vast, wat we geloven? En geven we het ook door? Goed, laten we eerst kort bidden voor het openen van Gods woord. Lieve Vader in de hemel, we hebben u toegezongen. We hebben uw lof en prijs aanbidding gegeven. En u bent het waard. U bent de God die hemel en aarde heeft gemaakt. De bomen, de dieren, de mensen, de schepselen. Alles hebt u gemaakt. De bergen, de zeeën. Alles hebt u bedacht. En het loopt u nooit uit de hand. Heer, als we zo uw woord openen, uw woorden horen, uw bemoedigingen, uw vermaningen, uw liefde, uw beloftes, alles, Heer. Laat het dat verkwikking zijn van ons lichaam, dat verkwikking zijn van onze ziel. Laat het ons opbouwen in geloof, opbouwen, Heer, om te lijken op Jezus, Heer. Om dienstbaar te zijn voor u en voor een ander. Om onszelf lief te hebben, om een ander lief te hebben. En om uw liefde te hebben. Heere God, laat uw woord vrucht dragen. Laat uw woord wortelen in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met een bemoediging. En die staat in Hebreeën vers 23. Naast mijn bed heb ik zo'n klein potje met allemaal bijbelteksten. En 's avonds en 's ochtends dan vraag ik heel vaak, Heer, heeft u nog een woord voor mij? Staat in Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 23. En dit woord kreeg ik laatst op een ochtend. Hebreeën 10, vers 23. En dit zeg ik tegen jullie als gemeente hier in Groningen aan de Plutolaan, in de Plutozaal. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. Dus nogmaals voor jullie, laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Dat bid ik voor jullie, dat je dat onthoudt. Of je nu weggaat en al zou je de rest vergeten of niet meer weten, laat deze tekst tot jullie doordringen. Laat het wortel schieten. Goed, dan ga ik met jullie verder in Gods woord. En voor de mensen die mij niet zo vaak horen, ik probeer zoveel mogelijk Gods woord te laten spreken, want het is misschien wel mijn tong, het is misschien wel mijn stem. Maar het beste kunt u Gods stem verstaan en Gods woord horen. Ik wil eerst beginnen met jullie iets te vertellen uit Jacobus 1. Dan ga ik naar Petrus, dan ga ik naar Colossenzen. Ik heb daar nog wat andere teksten bij en uiteindelijk sluit ik ook weer af bij Colossenzen. Maar eerst Jacobus 1. Ik weet nog, de vorige keer was ik hier ook en kon ik het niet goed lezen, maar het licht is nu heel helder. Dus nou lukt het wel. Oh. Jacobus, hier. Jacobus 1, vanaf vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt. Want u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat u volkomen en onberispelijk bent en in niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren. En zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en de verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij de zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht, door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Tot zover. Eerst even dit stukje. En we zullen altijd schrift met schrift vergelijken, dus ik ga straks ook dingen uitleggen. Maar als ik dit heb uitgelegd en een aantal teksten hieruit, een aantal zinnen hieruit heb gehaald, dan ga ik die zinnen weer gebruiken voor de volgende tekst. Wat lezen we hier? Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Dit is de tijd dat de Joden zijn verstrooid. Dat Jacobus schrijft aan de 12 stammen. En wat schrijft hij? Hele duidelijke taal. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei verzoekingen valt. Vers 2. wacht even. Je valt in een verzoeking en dan moet je daar blij om zijn. Hoe zit dat? Als wij struikelen en wat je verderop leest, als wij fouten maken, dan zijn we daar toch niet blij om. Ja, maar waarom worden wij hier sterker van? Dat lezen we als we verder lezen. Omdat we weten dat als wij geloven en wij bidden, wij in niets tekortschieten. En wij weten ook dat als wij verzocht worden, staat hier in deze tekst, dan is dat niet door God. Dus mijn lieve broeders en zusters, laat ons niet in de war brengen door mensen die zeggen dat alle erge dingen die wij tegenkomen in ons leven van God komen. Want dan zouden wij in de war kunnen raken dat de God, waar geen zweem van ommekeer is, die niet door het kwade wordt verzocht, nog door het kwade mensen verzoekt, dat hij ons zou straffen of moeilijke dingen op zou leggen om ons te laten struikelen. Ik heb dat hier wel eens vaker verteld. Nee, God beproeft om te kijken of we nog sterker kunnen worden. En de duivel verzoekt om ons nog zwakker te maken. Absoluut, dat heeft met keuzes te maken die je zelf maakt. Let maar op, dat is een mooie dat je dat zegt. Want wat gebeurt er in vers 5 als iemand tekortschiet in wijsheid? Oh, dat is een keus. Wat doe je als je tekortschiet in wijsheid? Je kunt dan bidden om meer wijsheid, om diepere wijsheid, om meer inzicht. En dan zal God geven, want God is niet een aanzien iemand die kijkt naar de personen. Hij heeft geen aanzien des persoons. Maar er komt nog zo'n ding wat ik vroeger in de kerk wel heel vaak hoorde. Je mag best twijfelen. Je mag best twijfelen, je mag best twijfelen, je mag best twijfelen. Het werd zelfs zo gebracht dat als je maar twijfelde, dan was je een goede gelovige. Ja, zo. Je mag best twijfelen aan jezelf, maar blijf er niet bij. Twijfel nooit aan God. Want God is ja en amen. God is dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Twijfel nooit aan zijn beloftes. Want hier staat ook, als wij twijfelen, en we hebben een keus wat jij zegt, dan zijn wij als een golf der zee heen en weer geslingerd. En jullie hebben het allemaal, wij hebben het allemaal wel ervaren en meegemaakt. Ik weet het niet, wat moet ik doen? Zo'n moment dat je echt radeloos bent of wanhopig of vermoeid of boos of geïrriteerd. Je twijfelt aan van alles en nog wat. Heb ik God wel goed verstaan? Is dit wel het werk wat ik moet doen? Had ik deze keuze wel moeten maken? We hebben dat allemaal. En dat is prima. Dat hoort bij de mens. Wij zijn niet alwetend. Maar laten we dan altijd zeggen, maar. En dan wat hier staat. Laten we dan niet innerlijk verdeeld zijn. Laten we dan niet ongestadig zijn in vers 7. Maar laten we dan ons beroemen in de Heere. Want hij heeft alles gegeven en hij wil alles geven. Eenvoudig weg en zonder verwijt. Dat staat hier ook. Dus, hoe kunnen wij, dat is de eerste, hoe kunnen wij zien dat wij Jezus volgen en dat iemand anders Jezus volgt? Als hij twijfelt naar zichzelf, dan is dat niet een punt, maar een komma. Dan gaat hij naar de Heer, dan vraagt hij meer wijsheid. Als hij twijfelt aan zichzelf, dan is daar niet een, nou ja, dan moet het zomaar. Nee, dan is er altijd een roep om wijsheid, een vraag. Heer, help. Laten we daarin dit serieus nemen en niet te snel met mooie praatjes, ook niet geestelijk correcte praatjes, iets zomaar wegmoffelen. Ik schrok ervan, er was laatst bij de EO, was een film, dat ging over een jonge man, die stond in de aanbiddingsdienst van een Pinkstergemeente. En dat was, zat er zo dik op, elke vraag die hij had over het bestaan van God en over de weg van God, werd weggemoffeld met de Heer is almachtig en je mag niet twijfelen en je mag geen vragen stellen. Dat werd zo weggemoffeld. Wat gebeurde er? Die jongen werd alleen maar gefrustreerder. Want hij kreeg geen relatie met de Heer Jezus. Hij werd niet geholpen om de weg te gaan. Hij werd alleen maar geholpen om weg te gaan. Het lijkt hetzelfde, hè? Bijna. Maar het is iets heel, heel ergs. Want wat gebeurt er uiteindelijk? Het was niet het erge dat die jongen niet meer in die gemeente kwam, maar het erge was wel dat hij God niet meer verstond, dat hij God niet meer ging zoeken. Ja, wie weet waar die uitkomt. En nou is het een film, maar heel veel jongeren, ouderen, hoe worden ze geholpen met het volgen van Jezus? Hoe worden ze geholpen met het volwassen worden in Christus? Ja, daar hebben wij als ouderen een mooie taak in, maar ook een verantwoordelijke taak. Wat brengen we de jongeren en de anderen mee? Dus wat ik net las in Hebreeën, helpen we elkaar met liefde, met wijsheid, met inzicht. Ja, dat is een hele verantwoordelijkheid. En dat kleine, hele kleine verhaaltje wat ik jullie vertelde, als iemand afdwaalt, is dat ook omdat de generatie daarvoor een bepaald voorbeeld heeft laten zien of nagelaten. Als een broeder twijfelt en iets niet meer doet, is dat ook omdat hij misschien niet bemoedigd is om mensen om hem heen. Hij heeft ergens het gemist. Of kunnen we hem dan ook aanvullen? Kunnen we hem dan ook vermanen met liefde? Hebben we dat geleerd? Leren we dat nog? Paulus' brieven staan er vol van. Vermaant elkaar met liefde. Degene die een geest van, in de geest is, die kan mensen vermanen. En zelf wordt hij niet geoordeeld, maar hij oordeelt alles. Kunnen we dat? Leren we dat? Willen we dat? Jacobus is je glashelder. Als je twijfelt, zul je niet ontvangen, want het werkt niet. Je bent er niet ontvankelijk voor. Als je al iets ontvangt, zie je het niet. Wil ik jullie een voorbeeld van geven. Jeremia. Ik kom daar straks nog een keer op terug, maar Jeremia 17. Ik pak hem er nu alvast even bij. Deze tekst vinden mensen vaak heel confronterend en soms ook oordelend. Jeremia 17, vers 6 en 7. Ik weet, de context is de zonde van Juda. Ik weet, de context is de mensen die daar toen woonden. Ja, Jeremia 17, vanaf vers 6 en 7. Hier staat het echt zwart-wit. In vers 5 staat, vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm heeft gesteld, wiens hart voor de Heere wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen die het niet merkt als er iets goed komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtige onbewoond land. Helaas zijn er vele mensen, ze zijn goed begonnen, ze zijn goed geplant, ze hebben ooit een keer goed voedsel gehad, maar ze hebben getwijfeld. En nu er een keer iets goeds voorbij komt, gebeurt er niks. Ze vangen het niet op, ze zien het niet, ze voelen het niet. Want hun bodem is niet meer vruchtbaar. Hun wortels staan niet meer goed. Ze zitten in ziltachtige grond, onbewoond, dor land. En als er dan al eens een keer iets voorbij komt, dan pakken ze het niet. En dit is heel duidelijk voor ons ook. Zijn wij bereid om als God spreekt het aan te nemen en daarop te reageren? Zijn wij bereid om te zeggen, dat is waar, dat ga ik doen. Of, dat is waar, ik twijfel nog wel een beetje aan mezelf, ik vind het zelf heel lastig of moeilijk, maar het is waar, want God zegt het. Of draaien we de boel om, dat God onze dingen moet doen, onze wensen moet vervullen, ons een gelukkig leven moet geven, ons moet helpen bij onze doelen. Weet u, men zegt, God is erbij. Maar waarbij? Is hij bij zijn woord en bij zijn doel? Of is hij, moet hij bij ons doel zijn, bij ons, onze dingen? Hij wil graag dat wij hem volgen. En dan volgt hij ons. Als wij onszelf volgen, zullen we het niet vinden. Deze tekst, en hij gaat nog zo verder hoor. Het gaat over Juda en argelistig hart. En, maar het stukje is heel zwart-wit. Dan vers 7, dat is de andere kant. Hoe kunnen we zien dat iemand God volgt? Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heere is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan de beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft. Die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Ik bid en ik hoop dat jullie dit zijn. En als je merkt, ik heb te veel op mensen vertrouwd, bekeer je. En ook op mensen die met mooie praatjes jullie naar een bepaalde hoek willen duwen. Een bepaalde geestelijke hoek of een bepaalde... Wees vrij daarin. Wees daarin liefdevol, maar wel oplettend. Het is zo belangrijk, zeker in deze tijd. Weet u, ik geef les en als ik dan mijn studenten zie... hoe ze van alle kanten worden aangevallen, misleid, verleid, van alles. Allerlei dingen op TikTok en op Instagram en alle troep die je daar ziet. Het is ongelooflijk. Wat kan ik doen? Ik kan natuurlijk zeggen dat is fout en dat is goed. Maar er is nog iets diepers. Wat zie je? Waarom zie je dat? Wat wil je daarmee? Wil je dat echt zien? Word je daar blij van? En als je dat doet, dan gaan ze op een gegeven moment op het punt komen en zeggen van dit wil ik niet. Heeft hij ook wat anders? Of dit wil ik niet. Kunt u me helpen? Of mag ik ook kiezen? En dan ben je dieper. Dan ben je namelijk bij de wortel. En als ze dan zeggen, dit wil ik niet, dan gaan ze iets anders doen. En dat is heel concreet. Dan gaan ze andere vrienden opzoeken, dan gaan ze ander werk opzoeken. En ik heb het letterlijk meegemaakt. Het ene moment komen ze op school, dan gebeurt niks. Ze zijn afgeleid en er wordt niks. En dan het knopje is om, ze hebben een keer een goed gesprek gehad. Ze weten wat ze willen. Ze hebben een doel in het vizier. En dan gaan ze. Nou, zo kan het geestelijk ook. Wij kunnen ze ook helpen. En laten we ze dan helpen om die gezegende man of vrouw te zijn. Die gezegende persoon. Die zijn wortels goed heeft staan. En dan maakt het niet zoveel uit of de droogte voorbij komt. Dan maakt het niet zoveel uit wat de toekomst brengt. Mij geleid is Heer in hand. Daar kunnen we dan zeker van zijn. Zal ik nog een voorbeeld geven? En dan gaan we verder met de Bijbeltekst. Mijn oom in Duitsland, die... is al een tijdje geleden tot bekering gekomen. Die heeft de Heer Jezus lief. Nou heeft hij een hartaanval gehad. Hij is opgenomen. Heel wonderlijk gegaan, hoe dat snel met de ambulance allemaal. Ik belde hem gisteren. Wij praten zo over hoe het is gegaan. En dan komen we op, de Heer is mijn herder. Hij zorgt altijd voor mij. En ja, zegt hij. We hebben daarna heel veel gepraat over Psalm 23... Hoe komt dat? Zijn schoonvader, mijn opa, die was schapenboer. Die geloofde in de Heer Jezus. Die heeft 25 jaar bij de gereformeerde kerk verteld over de Heer is mijn herder. Daar ben ik door beïnvloed, bemoedigd. Daar is hij door op het rechte pad gekomen. En nu is hij 80 en is hij in het ziekenhuis. En wat is de psalm? Psalm 23. Ziet u hoe dat werkt? Maar dat is op basis van geloof, maar ook gewoon, ik kies ervoor. Elke dag weer. En dan zullen mensen zien dat ik Jezus volg. Niet omdat ik goed ben, maar omdat Hij goed is. Niet omdat ik perfect ben, maar omdat Hij perfect is. Niet omdat ik de weg weet, maar Hij weet de weg. Ik ben het schaap, Hij is de herder. En dan kan ik, omdat ik de herder volg, kan ik ook andere schapen laten volgen. Nou, deze brief van Jacobus, ik hoop dat jullie hem vasthouden. De tekst uit Jeremia, ik hoop dat je hem vasthoudt, want dat is het eerste. Hoe ben je geplant? Welke woorden geloof je? En hoe ga je om met verzoeking, met die droogte? Dat is de eerste. Zo kun je zien dat iemand de Heer Jezus volgt. En zo kun je het zelf ook checken. De volgende tekst staat in 1 Petrus. Een beetje verder, 1 Petrus. Hoofdstuk 1, 1 Petrus hoofdstuk 1, vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Wederom, de verstrooiing. 1 Petrus 1, vanaf vers 1. In Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkoren naar de voorkennis van God, de Vader in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van de Heer Jezus Christus, uit de doden heeft doen wedergeboren worden. Tot een levende hoop. tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemel, weggelegd is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt u thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt u lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft u, zonder hem thans te zien. En u verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar u het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Tot zover. Dus, heb ik het zo net met jullie gehad over Jacobus en het feit dat je in verzoeking kunt blijven staan en volharden, niet twijfelen. Hoe komen we erop om zo'n houding te hebben? Dat staat hier. Petrus schrijft, wederom aan de verstrooiden, en in Pontus en Galatië, dat is in ongeveer Turkije, alles in Turkije, Assyrië, die hoek. Hij vertelt even heel kort, wie zijn we ook alweer? Hij zegt in vers 3, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Lieve mensen, wij zijn een levende hoop en dat is door de wedergeboorte. En wedergeboorte is niet door dat je gelooft Jezus is de Heer, dat is mooi en dan ben je behouden. Wedergeboorte is door dat je met hem sterft, begraven wordt en dan weer opstaat. Dat is essentieel door de doop. Dat is, ja, anders heb je geen autoriteit. En de Heer Jezus houdt net zoveel van mensen die hem geloven, maar dat nog niet hebben gedaan. Maar lees maar in de Bijbel. Iedereen, zowel de moordman met Filippus en anderen, als ze tot geloof komen, dan duurt het niet lang meer of ze laten zich dopen. Ze sterven aan hun eigen ik. Die eigen ik die twijfelt, die eigen ik die egocentrisch is, die aan zichzelf denkt, die denkt ik moet wel overwinnen, die denkt, ik moet wel zelf, die moet sterven. Die eigen, dat eigen vlees, dat moet sterven. En dat zegt hij hier ook. Want je wordt voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, maar dat echtheid van je geloof, dat moet kostbaarder worden. En dat is zo heerlijk, daar word je zo vreugdevol van, want dan leef ik niet meer, maar dan leeft hij in mij. En Johannes de Doper zegt, ik moet minder worden en hij moet meer worden in mij. Dat is heel concreet. Want als we met hem sterven en weer opstaan in Christus, dan en alleen dan kijkt God naar ons en dan ziet hij Jezus. Dan ziet hij niet meer iemand die lijkt op u, maar dan ziet hij iemand die lijkt op Jezus. En ook al bent u nu onderweg, ik weet niet hoe lang u al Jezus volgt, maar God ziet Jezus. En ook al maakt u soms fouten, God ziet Jezus. En dan komt u straks voor de rechterstoel, want wij moeten allemaal voor de rechterstoel komen. Dan zegt de duivel, kijk eens, Teun en Piet en Klaas, jullie hebben allemaal fouten gemaakt en nou komt het erop aan. En dan zegt God, wie? Dit is Jezus, dit is mijn zoon, dit is een volgeling van Jezus. Ik ken ze, ik ken hun hart, ik ken hun diepste verlangen, ik ken hun geloof. God kent ons niet meer naar het vlees. God kent ons naar Jezus. Dat zegt Petrus, die zegt het hier, dat als we die verzoeking hebben, wees dan maar vreugdevol, want in Christus zijn wij een nieuwe schepping, een levende hoop. Dus, 1, Jacobus die zegt van, als je dan in verzoeking komt, twijfel niet en bid en je krijgt meer wijsheid, blijf staan En Petrus die zegt, je bent een levende hoop. Je bent een wedergeboren persoon. Iemand die Jezus volgt. Dat is heel belangrijk. En het is essentieel, want de profeten, de mensen voor ons, die hebben daarna gezocht. Die hebben erover geprofeteerd, staat in vers 10. Ze wilden het graag zien. Wat wilden ze graag zien? Dat wij er zijn. Dat de gemeente er is. Het lichaam van Christus. Dat wilden ze graag zien. En wat doen we dan? Dit is een valkuil. Wat doen we dan? In vers 9 van ditzelfde hoofdstuk, daar staat het einddoel van het geloof, de zaligheid der zielen. Er zijn veel christenen die hebben een afslag genomen. Die willen namelijk Jezus volgen omdat ze naar de hemel gaan. Die willen graag Jezus volgen, want dan ben ik in ieder geval veilig. Maar daar gaat het niet om. Dat is niet ons doel. Dat is een onderdeel van. Dat is een bijproduct. Wij zouden vissers van mensen worden genoemd. Wij zouden erop uitgaan en nog meer mensen bij Jezus brengen. Zoals Filippus Nathanael meenam. Zoals Andreas en broer Petrus meenam. Zoals Paulus heel veel mensen mee heeft genomen om Jezus ook te leren kennen. Laten we ons niet in de luren leggen door alleen maar te denken, gelukkig, ik geloof in Jezus, ik ga naar de kerk, ik ga naar de hemel, nou, dan is het wel klaar. Nee, dat is een onderdeeltje, dat je bij Jezus hoort, dat je zijn eigendom bent, gekocht en betaald door zijn bloed. Nu de rest nog. Er zijn zoveel mensen in deze tijd, die hebben zo het verlangen nodig om Jezus te volgen. Er zijn zoveel mensen die zijn echt wel open, geestelijk gezien. Maar ze hebben geen idee meer. Ze hebben geen wortel meer. Datzelfde neefje wat ik ermee begon. Misschien heeft hij ook wel neefjes en nichtjes, jongeren of iets ouderen, die het niet meer weten. Die vroeger wel eens naar de kerk gingen, maar nu niet. Kunt u ze iets van Jezus laten zien? Kunt u ze iets van de kracht laten zien? Iets van de liefde, iets van de troost. Kunt u dat laten? Ja, u kunt dat. Door de kracht van Jezus. U kunt dat door de liefde van Jezus. Heel belangrijk. Dus, Jacobus het een, Petrus het ander. Petrus laat zien waar we vandaan komen. Nu ga ik naar Colossenzen. Colossenzen 1. Zijn jullie er nog een beetje bij?
Ja.
Mooi. Heel belangrijk. Colossenzen 1. En voordat ik ga lezen, moet ik iets niet vergeten. We doen straks de collecte. En als de collecte langskomt, het mandje, willen jullie dan, als er een gebedspunt is, of er is een woord wat je in je te binnen schiet, of je wilt iets voor de gemeente te troost of ter opbouw, schrijf het er even op. Dan komt het straks allemaal weer hier. En dan deel ik dat straks, na de prediking, met jullie. Kunnen we voor mensen bidden? Of even kort een woord, of een kort woordje. Ter bemoediging, of ter opbouw, of ter gebed. De papiertjes liggen bij jullie tafel en de pennen, er zijn ook pennen. Dus als je iets op hebt geschreven, geef dan even de pen door. Want niet iedereen heeft een pen, dus dat kunnen we met z'n allen. Goed, dat wou ik niet vergeten. Colossenzen 1, vanaf vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, en Timotheus onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse. Genade en vrede zij u van God onze Vader. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, te allen tijden bij ons bidden, voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u al de heiligen toedraagt. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt u tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie, dat tot u is gekomen. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zoals u het vernomen hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van God, van Christus is. En ons ook kenbaar gemaakt heeft, uw liefde in de geest. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. En te vragen dat u met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden. in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk, vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt u met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt u met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. Dit is, aanvullend op wat Jacobus heeft gezegd en wat Petrus heeft gezegd, een eerste vrucht. Hier zie je Paulus en Timotheus, een van zijn dienstknechten, en zij zien dat er vrucht is in Colosse. Even voor jullie beeld, Colosse is een stad, ergens ook in de buurt van Klein-Azië en Griekenland, die hoek. En ze zijn daar geweest, hebben het evangelie verteld. En dat evangelie daar, dat draagt vrucht. In de gehele wereld. Even voor jullie beeld, dat was toen de bekende Romeinse wereld. De wereld die door de Romeinen was veroverd. Daar draagt het vrucht. En wat doet dat dus met deze mensen, met Paulus en met Timotheus? Ze worden aangevuurd om te blijven bidden. Hebben jullie zo ook een Timotheus die jullie volgt? En hebben jullie zo ook mensen waarvan jullie zien, daar is vrucht? Dat jullie daarvoor bidden. Hebben jullie ook van die mensen dat je zegt, van daar gaan we voor in gebed. Daar blijf ik voor bidden. Die schrijf ik op mijn gebedslijstje. En dat kan heel eenvoudig met een papiertje in uw portemonnee of ergens waar u het niet vergeet. Want dat heeft echt grote gevolgen, uw gebed, ten goede. Zal ik u een voorbeeld geven en ik deel dat om jullie de kracht van Jezus te laten zien. Want in mij, nee, maar in Christus, ja, dat is het sterke. Ik was op een ochtend in gebed en Heer, ik wil zo graag uw liefde laten zien vandaag. En uw kracht. Ik fietste naar school en we hadden een beraad met studenten praten over mobiele telefoons in de klas. Hoe gaan we dat doen? Ik werk op een mbo-school en bij ons is er geen verbod. Maar er is wel een probleem met afleiding. En we hebben zo dat beraad. En de man die dat organiseert, of een van de mensen die het organiseert, die komt binnen en die zegt, oh, ik ben vanochtend zo door mijn rug gegaan. En dit is een Joodse man, een seculiere Joodse man uit het westen van het land. En ik stond zo naast hem en ik leg hem de handen op en ik geloof en ik bid dat je vandaag een genezing zult vinden. Prima. Het was druk verder, dus het was tussen allerlei mensen door. Her en der, tijdens de dag, vraag ik, hoe is het met je rug? Was nog niet zoveel beter. Ik zei, nou, ik heb ervaring met gebedsgenezing. Dat wil ik straks wel met je doen. Nou, tot mijn verbazing zei hij, ja, graag. Dat wil ik. Oei, ik denk, heer, wanneer moet ik dat doen? Ik heb niet zoveel mensen eromheen nodig. Want ja, ik wil ook geen discussie. En het is ook op mijn werk. Dus, help. Wijsheid nodig. De dag is bijna voorbij. En daar zat hij alleen, even aan het tafeltje. Ik zei, weet je nog, wat we vanochtend waar we het over hadden? Ken jij ook Yeshua, de Messias? Nee, zei hij, nee. Hij heet ook wel Jezus, zei hij. Oh ja, die kende hij wel. Oké. Nou, daar wil ik iets van vertellen. En toen heb ik het verhaal verteld dat ik in Assen was. Misschien 6 of 7 jaar geleden, daar was een orthodoxe rabbijn die vertelde over het leven naar de Torah. Hele leuke avond, leerzaam. Bij het koffiedrinken na die tijd vertelde die man ook dat hij last van zijn rug had. Maar ik denk, oh heer, hoe moet ik dat doen? Want in Yeshua gelooft hij niet en in Jezus ook niet. Wat zal ik doen? Dus ik zei tegen die man, ik wil wel voor u bidden. En ik stond naast hem bij de koffie. En ik heb geleerd om dan vrij direct te zijn, want ja, anders zie ik die man nooit weer. Dus ik zei, in de naam van de God van Israël, wees genezen. Die man heeft nog steeds geen last van zijn rug. En dat vertel ik hem. Dat vertel ik deze jonge Joodse man. Dus ik zei tegen hem, ook voor jou, nu, in Jezus' naam, wees genezen. En ik legde mijn hand op de plek waar hij eerder had verteld, daar doet het zeer, in de onderlug, hier zo. En hij zei, oh, hij ging even staan, hij ging bewegen. Ik zei, mag ik een knuffel, zei hij. En hij was zo blij, hij was pijnvrij. Maar dat begint, lieve mensen, ja, prijs de Heer, dat begint bij die ochtend dat ik zeg, Heer, ik ben bereid. En ik weet echt niet hoe zoiets gaat. En ik ben echt geen held. In die zin, ik ben bereid. En daar gaat het om. En de Heer kent uw hart. En de Heer weet wat u nodig hebt. En u weet nog meer wat een ander ook nodig heeft. En u kunt gebruikt worden daarin. Echt gebruikt. En het zal u zoveel vreugde geven. Want het is zo... En dan is er geen twijfel. En dan is er geen... En dan is er geen afleiding door, wat moet ik nou links of rechts? Dat is er niet. Het is gewoon heel duidelijk. Je moet die kant op en je moet dat zeggen. En er is geen twijfel, er is geen schaamte, niks. En dat is voor jullie allemaal. Dat is niet, hij heeft alleen maar de zalving van genezing en dat heb ik niet. Ja, dat kan. Er zijn mensen die hebben dat meer dan anderen. Maar hij heeft alles in allen gegeven. Dus hij kan het ook door u doen. Op dat ene moment, als u even met iemand bent en u twijfelt niet en u zoekt om wijsheid, dan wil hij dat geven. En dan zie je dus, waar komt het vandaan? Nou, omdat mijn opa, die bad voor mij. Ik was nog maar 4 jaar en hij bad en hij geloofde. Mijn moeder heeft altijd voor me gebeden. Dus zo gaat dat. En zo, als u bidt voor mensen, voor kleine kinderen, en u ziet het nu nog niet, maar dan bent u wel een zaadje aan het planten. En dan komen er wel wortels. En dan mag u dat wel liefdevol zo... Hou dat vast. Ook al denkt u, ik zie het niet. Paulus die vertelt hier in Kolossen... Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus... te allen tijden bij ons bidden. En dat is heel concreet. Er is vrucht. Er is getuigenis. Dus ja, geloof dat. En u zult het zien. En u mag ook God vragen... Heer, laat me zien wat is er gebeurd met die persoon of... U zult het zien. En dan heeft u een keer een Bijbel gegeven aan iemand die gaat naar de andere kant van de wereld. God, die kan u die persoon weer laten treffen. En dan zult u horen hoe het is gegaan. En schrijf die dingen op. Ik heb een heel boekwerk om het niet te vergeten. Om het niet te vergeten wie God is. En God is zo concreet en zo eenvoudig, maar zo recht. Rechtvaardig. Liefdevol. Hij snijdt rechte sporen. Dat wil ik jullie meegeven. Dan gaan we naar het laatste stukje, dan ben ik klaar. En daar heb ik dit voor meegenomen. Een handschoen. De wereld, dit is de wereld. De wereld die is, heeft mogelijkheden. Maar waar worden ze mee gevuld? Worden ze mee gevuld met leegheid? Een lege huls? Worden ze gevuld met eigen kracht? Of worden ze gevuld met de hand van God, met de geest? In het Oude Testament hebben ze het over de hand des Heren. De hand des Heren. En nou kan deze handschoen wel van alles doen. Nou is hij wel machtig. Maar de handschoen zelf is niet machtig. Maar de hand die erin zit, wat leeft er in u? En komt u erachter dat in uw hart nog onreinheid is, of boosheid, of bitterheid? Dan mag u dat belijden en dan mag dat eruit. Dan kunt u dat zo... eruit halen, dan kunt u dit weer schoonmaken en dan opnieuw kan de Heilige Geest in u werken. Want de Heilige Geest die is niet, als u iets beleidt, dan is de Heilige Geest niet ineens weg en komt nooit weer. Als u beleidt, u maakt schoon schip, komt de Heilige Geest weer. Kunt u weer gevuld worden met Gods Geest, kunt u weer gebruikt worden. Net als een handschoen kunnen wij gebruikt worden. Ik hoop dat u dat vasthoudt, dat wij een handschoen zijn in Gods Koninkrijk. Wij kunnen gebruikt worden. En hij wil graag dat we gebruikt worden. Kolossen maak ik even af. Ik laat jullie zien in vers 15 wie hij is. En in hoofdstuk 2 sluiten we hem af. Kolossen 1, vers 15. En lees met me mee. Dit is zo krachtig als we beseffen wie hij is. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Hadden we zo net gelezen dat we de eerstelingen mochten zijn in de schepping? Hij is de eerste. Hij is de eerste die met Pasen opstaat uit de dood. Hij is de eerste in Genesis 1 die samen met God en de Heilige Geest de wereld maakt. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeboren uit de doden, zodat hij onder alles de eerste is geworden. Want het heeft de hele volheid behaagd in hem woning te maken. Maar lieve mensen, ook in jullie. Het heeft de ganse schepping, de schepper, behaagd om in jullie woning te maken. Staat in Efeze 3, vers 16. In jullie lichaam, in jullie ziel. Hij wil niet dat jullie een kraakpand zijn. Hij wil niet dat jullie aftakelen. Aftakelen zoals Saul, aftakelen zoals Simson, aftakelen zoals Salomo of Judas. Al die mensen die het hebben kunnen horen en niet de eindstreep hebben gehaald. Laten wij de eindstreep halen. Het oog op Jezus houden. Dat is zo belangrijk. Doorlopen. Doorwandelen. En in eigen tempo, prima, maar dan met Jezus. In eigen kracht? Nee, nooit in eigen kracht. Altijd in Christus. En die, wat we hier lezen, dat woont in jullie. Als jullie Jezus hebben aangenomen, dan is dat in jullie. Besef dat goed. Die kracht, die liefde, die wijsheid, die is in jullie. Mag dat eruit komen? Mag dat zichtbaar worden door jullie? En dat is niet een makkelijke weg. En dus, we hebben net gelezen, er zijn verzoekingen, er zijn beproevingen. Er zijn stormen, er zijn van alles. Maar het is de beste weg. Het is de weg die naar de hemel leidt. Het is de weg die Jezus deed, die Jezus ging doen. Die Jezus werkelijk liet zien. Dit is de weg, wandel erop. Ik sla een stukje over en dan sluit ik af bij Kolosse 2, vers 1. Dit is Paulus, die zegt... Want ik stel er prijs op dat u weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimenis van God mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Wij zijn begonnen bij Jacobus, die zegt, als jullie in wijsheid tekort schieten, bid God erom. En bidden is gewoon, Heer, ik heb het nodig, help. Dat is genoeg, of zoiets. En zeg niet van, Heer, wilt u me helpen? Dat wil hij zeker. Hij is altijd degene. Dus wij beginnen en we eindigen ook met wijsheid en met Jezus. Want het gaat altijd om hem. En in hem hebben we een taak, in hem zijn we een levende hoop... In hem zijn we een nieuwe schepping en in hem zijn we ook die discipels, zoals Timotheus. En dat geloof ik voor jullie. Zien wij onszelf, als we dit lezen, ik volg Jezus, en ziet een ander in ons Jezus? Krijgt u dat wel eens terug? En als het niet zo is, onderzoek het toch. Van wat is er aan de hand? Zit er iets in de weg? Heb ik iets te belijden? Moet er iets anders in het leven? Hebt u last van boosheid of toorn? Hebt u last van verdriet of depressie? Onderzoek uzelf daarin. Heb ik iets te belijden? Mis ik iets? Heeft u geen gebedsverhoring? Of ziet u niet wat er gebeurt met uw gebed? Vraag het God van, is er iets? Heel concreet. Hij heeft daar helemaal geen moeite mee. Hij redt zich daar echt wel mee. Hij kent al uw zorgen en uw pijn. Hij kent al uw verdriet. Hij weet wie u bent. Alles. En dan zult u zien... Wat ik net heb verteld, op één ochtend, hè, dat is maar een voorbeeld. Maar het werkt echt zo. Dus ik geloof dat als jullie dit doen en Jezus volgen, dat jullie een getuigenis hebben. En dan zal het zo zijn dat als jullie hier niet meer op aarde zijn, dat ze nog spreken over de club die hier samenkwam in de Plutozaal. Ja, weet jullie, die mensen, die oude mensen die met het grijze haar, die, dat kleine groepje, Gideons bende misschien wel, daar gebeurde wat. En dat was niet omdat het voor in de krant staat. Dat is niet omdat hier het goud regende of zo. Nee, Hier werden mensen getroost, hier werden mensen genezen, lichamelijk of geestelijk of in de ziel. Hier werden mensen, kwamen mensen tot rust. Hier konden mensen tot rust komen. Hier konden mensen Jezus leren kennen. Dat is hier, deze plek. Omdat jullie er zijn en jullie gevuld zijn met Gods geest. En jullie een woord hebben voor een ander. Omdat jullie je laten gebruiken. En Jezus volgen, de schaapherder. Amen. Hebben jullie een woord opgeschreven? Dan kan dat zo naar voren. Kunnen wij een lied zingen? En ik